Bedankt. Ik wil spreken over het bovennatuurlijke. Ja. We gaan vandaag wel op een andere manier spreken, maar nou even op de vorige. Gaat iedereen dus de Bijbeltekst al lezen? Ik wil spreken over het bovennatuurlijke en over geloof. En we gaan op een andere manier ook. We spreken vandaag namelijk met z'n allen. En ik wil vragen of iedereen een beetje groepjes van zo'n 4, 5, 6 mensen wil bij elkaar. Want tussendoor komen er af en toe vragen. En die moet je dan met elkaar bespreken. Dus je moet iemand zoeken die heel veel over de Bijbel weet. Nee hoor. Maar vorm wat groepjes met elkaar waarin je met elkaar over die vragen kunt praten. En een tweede ding is, aan het eind ga je ook als groepje met elkaar bidden. Ja, dus ik wil ook vragen of degene die leden hier zo, of iedereen kan zorgen dat we wat verspreid zitten over de groepjes. En ben je hier nieuw? Of vind je het allemaal wat spannend? Kijk even en zorg voor elkaar dat iedereen in een groep terechtkomt. Ja? Dus je mag even groepjes vormen en dan mag je ergens bij elkaar gaan zitten. Gewoon op de stoelen. Ja, we kunnen de stoelen niet loskoppelen, want dan gaat dat fout. Maar ga dan even bij elkaar zitten. En het liefst niet allemaal achter in de zaal, want dan predik ze onprettig. Dan krijgt elk groep... Oké. Gaan kijken of deze werkt. Ja. Grote opdracht van Jezus. Markus 16. En hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen zij oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. En als je dan de handelingenbrief leest waarin de eerste kerk begint, zie je grote wonderen, grote tekenen die plaatsvinden. En daar gaan we het vandaag over hebben, over het bovennatuurlijke. En grote tekenen, grote wonderen. Want Jezus zegt, die dingen die gaan je volgen. Ja, dus die zouden ook in onze gemeente, in Terneuzen, ook in de andere kerken, in Axel, zou dit zichtbaar mogen en zijn. Want de Bijbel zegt dat die dingen ons zullen volgen, dat bovennatuurlijke. En daar wil ik het met elkaar vandaag over hebben. Ik vond het altijd heel interessant. Zo'n beetje, mijn 14e kwamen we in een andere gemeente. En daar waren best wel veel tekenen en wonderen. Ook wel soms hele bijzondere dingen. Cola die weer aanvulde. De tieners, die hebben een paar jaar geleden, die konden ineens allemaal muntjes plakken aan de muur. En die bleven gewoon hangen. En dat zijn kleine tekenen. Als je het over genezingen hebt, willen we natuurlijk de grote genezingen zien. Maar ja, ik begon maar met de kleine dingen, dus ik heb een keer gebeden voor een bloedneus. Ik bleef boven die wasbak hangen. En het bleef maar bloeden en bloeden en bloeden. En ik dacht, nee, ik ga hem niet dichtknijpen. Ik ga gewoon bidden totdat God hem geneest. En er lag al veel bloed in, hoor. En ik dacht, nee, ik ga niet opgeven. God, u geneest. En ik weet nog, op een gegeven moment voelde ik in één keer een tinteling door me heen gaan. En een zachte stem die zei, ik ben hier. En op dat moment stolde het bloed en de druppel die onder mijn neus hing, die stolde gewoon. En ik voelde de kracht van God. Alleen dat is een bloedneus. Dat zijn de ongemakken van het leven. Dat zijn niet de grote wonderen waar we met elkaar naartoe willen. En daar wil ik het over hebben met elkaar. Nou, het is aan jou, David. Ik wil graag dat je in een groepje gewoon eens bespreekt. Heb jij wel eens iets bovennatuurlijks gezien, meegemaakt of van gehoord? Ja? De groepsleider mag het een beetje sturen dat iedereen aan het woord komt. Dat is met name belangrijk. We mogen allemaal weer naar deze kant draaien. De gesprekken weer staken. Ik denk dat de meesten wel iets hebben meegemaakt of gehoord of gezien. Van bovennatuurlijke zaken. Ook als je niet christenen spreekt. Heel veel mensen hebben wel dingen meegemaakt of ervaren. Ik denk in je praktijk dat je dat ook wel tegenkomt. Ja, die wel heel toevallig zijn. Met een hele grote T. Rini heeft mij geleerd om toeval maar uit mijn woordenboek te schrappen. Dus dat heb ik toen ook heel braaf gedaan. Er zijn wat principes uit de Bijbel rond het bovennatuurlijke. En daar wil ik het over hebben. En dan mag je de volgende. Gaan we twee teksten overlezen. In Matteüs 21, vers 18 tot 21. Is het ook achterin leesbaar? Oké. Ik had vorige keer lettertype 24 en die is niet leesbaar. Maar 32 wel. 'S morgens vroeg, toen hij terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. En dat is Jezus. Die had honger. En toen Jezus een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem, laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Een basistekst. Ik weet nog dat ik in een samenkomst zat en toen daagde iemand me uit, nou probeer maar eens een voorwerp hier dan te verplaatsen. Ja, het gebeurde niet. En Jezus zegt dat dat in geloof kan. Sterker nog, dat je een complete berg kan opheffen, zo naar de zee kan verplaatsen. In God en in geloof is er dus een enorme kracht aanwezig dat er dingen kunnen gebeuren. Maar je moet niet twijfelen. Twijfel niet. En als ik voor een berg sta, we hebben niet veel bergen, maar ik vind het wel leuk in de zomer om naar de bergen te gaan. Die zijn hoog en groot. En Jezus zegt dat als je geen geloof, als je niet twijfelt, maar gelooft, dat in God dus alles mogelijk is, zelfs zo'n hele berg op te pakken en wam, zo de zee in. Daar zijn de computerspelletjes helemaal niks bij. Toch? Dat is wat Jezus zegt. De volgende. Als je hier kijkt wat Jezus hier dus leert. Hij zegt enerzijds moet je dingen vragen. Alles wat je vraagt. En het tweede ding is geloven. En dan zegt hij niet twijfelen. Geloof. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan schort het wel eens aan de eerste. En ook wel eens aan de tweede. Een hoop dingen vraag ik niet. En wie niet vraagt, wie niet, krijgt. En je moet geloven. Het gelovige gebed. Oké, de volgende. Wil we even met elkaar nadenken over geloof. En dan kijk je naar de Hebreeënbrief. Heel hoofdstuk 11 gaat over geloof. Over het geloof wat de voorvaderen hadden. Mozes, Noach, Henoch, Simson. Een heel rijtje komt daar voorbij. En de kernvers die daar staat. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de zaken die men niet ziet. Geloof is een abstract begrip. Maar geloof is niet hetzelfde als hopen. Ik hoop dat die berg opzij gaat. Ik hoop dat de lamp naar beneden valt. Nee, dat is geen goede hoop. Maar, want er staat hier, geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het woord wat er staat is substance in het Engels, is de vaste grond. Substantie, de zekerheid. En dat is in de figuurlijke zin, maar je kan het ook beschrijven als een stoelpoot of een tafelpoot. Het is de stevigheid onder iets. De vaste grond onder iets. Jouw hoop is als het ware het plankje van de stoel. En die stoelpoot die zorgt dat er stevigheid onder komt. Onder jouw hoop die jij hebt. En wij hopen dingen van God. Wij hopen op bepaalde bovennatuurlijke dingen van God. Wij hopen op genezingen. Wij hopen op voorziening. Wij hopen op dat mensen tot geloof gaan komen. En geloof is die zekerheid die daaronder komt. Dat het vaste grond wordt. Dat het zeker wordt. Ik weet niet of u uw stoel gecontroleerd had voordat u ging zitten. Je vertrouwt Hans. Je geloofde dat de stoel goed was. Daar was geen twijfel over vanochtend. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Dat je vanochtend niet twijfelde over je stoel. Maar dat je gewoon ging zitten. Ja? En het is een bewijs van de dingen die men niet ziet. Op het moment dat dat ding al zichtbaar worden, heb je er geen geloof meer voor nodig. Geloof is nodig, is een zekerheid in je hart over dingen die er nog niet zijn. Die niet zichtbaar zijn. De eerstvolgende tekst hierachter gaat ook. De wereld is geschapen door woorden, terwijl er nog niks zichtbaar was. Dus uit het onzichtbare is zichtbaar geworden door de woorden die God sprak in geloof. Dus geloof gaat over dingen die we nog niet zien, die nog niet zichtbaar zijn. En het gaat over een zekerheid van binnen. Een zekerheid in een bepaalde hoop die we hebben. Ja? En dan vers 6 die daar staat is, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Daar heb je die sleutel weer. Jezus zegt, geloof en twijfel niet. Hier staat zelfs, je moet bij God komen met geloof. Kom je niet met dat geloof, met die zekerheid, dan kun je hem ook niet behagen. Dan is hij daar niet blij mee. Wij moeten dingen vragen in geloof. De volgende. Dan mag je weer in je groepjes. Wat kun je allemaal aan God vragen? En geeft hij ook alles? En heb je een recent voorbeeld dat je aan God een vraag stelde en dat die vraag ook beantwoord werd? Mag je het met elkaar over hebben? Ik geef een minuut of 6, 7. We hebben wat grotere en kleinere groepjes, dat maakt het lastig. Grote groepen moeten kort en bondig zijn. Ja? Oké. Geloof is een sleutel die de Bijbel ons geeft. Om het bovennatuurlijke vrij te zetten. Sterker nog, om het bovennatuurlijke vrij te zetten is geloof nodig. Moeten God dingen vragen in geloof. Is het dan, gebeurt in één keer dan alles? Is dat het antwoord op alles? Nee, ik heb geen antwoord op alle vragen waarom dingen soms niet gebeuren. Ik weet alleen dat de Bijbel zegt dat als we geloven, dat er dan dingen wel gebeuren. En als we niet in geloof gaan staan, dat het sowieso niet gebeurt. Ja? En er zijn best wel eens lastige vragen waarom dingen niet gebeuren. Kijk, het is leuk als een bloedneus geneest, maar laten we wel wezen, we hebben gewoon grote genezingen soms nodig. En soms gebeuren die niet. En dat zijn vragen waarmee je worstelt en dingen, waarom dan wel een bloedneus en waarom geen grote genezing. Maar de Bijbel leert ons dat wij in geloof moeten gaan staan, wil er überhaupt iets gaan gebeuren. En daar wil ik nog wel teksten over lezen met elkaar, wat Jezus daarover zegt. Met Jezus in de boot. Ja, het is een bekend verhaal. De discipelen die zitten samen met Jezus in de boot. Varen het meer van Galilea over. En er komt een storm. Flinke storm. Dat schip, het waren schippers, vissers, dus ze waren wel wat gewend. Maar ze dachten, dit komt niet meer goed. We gaan de overkant niet halen. Het is onze laatste dag. En Jezus, waar was die? Die sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, klein gelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Waarom bent u angstig, klein gelovigen? Verbeeld jezelf eens dat jij in dat bootje zit. Dat schip. En dat was geen kleine storm. Daar geloof ik helemaal niks van. Die waren wel wat gewend, die mannen. Golven sloegen er overheen. Dat ging alle kanten op. En Jezus die zegt, waarom ben je angstig, kleingelovige? En als ik dat reflecteer naar mijn eigen leven, naar eigen situaties, dan denk ik, ja, waarom ben ik eigenlijk angstig voor bepaalde dingen, klein gelovige? De volgende. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, klein gelovige? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u hierbij erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Klein gelovigen. Klein gelovigen. Jezus is best wel helder. Toen ik de preek aan het voorbereiden was, toen dacht ik, ja, en dan ga ik nu zeggen, ja, ik voel me ook wel eens een klein gelovige. Maar toen dacht ik, ja, waar slaat het eigenlijk op? Je voelt je geen kleingelovige. Je bent een kleingelovige soms. Ja. Ik voel me er ook wel eens een, maar ik ben er ook een af en toe. En dan weet ik wat mijn schoonvader zou zeggen. Nou joh, niet pessimistisch. Er is ook hoop. En je moet ook de goede dingen benoemen. Als ik deze bijvoorbeeld kijk, een paar weken geleden. De uitgaven gingen harder dan de inkomsten. Nu is dat op zich geen probleem. We hebben wel wat op de spaarrekening. Maar ik heb een hekel aan om van de spaarrekening af te halen. Waarschijnlijk vast de enige, maar... En dan begint het, hè, vragen. Ik bedacht ineens van, weet je wat, ik ga het eens bij God neerleggen. Ik kan er eens voor vragen. God, ik vind het vervelend dat de uitgaven deze komende 2 maanden hoger zijn dan de inkomsten. Het is geen onoverkomelijkheid, maar kunt u wat doen? En Heer, wij voorzien altijd, we geven altijd ruim aan van allerlei dingen. Ik ga gewoon geloven dat u voorziet. Ik geloof gewoon dat u voorziet en daarmee. 3 uur later word ik gebeld of ik een opdracht wil hebben. Probleem. Kun je alsjeblieft helpen? Nou, prima. Dus ik had gelijk een opdracht. Kon er gelijk aan werken. En ik kreeg daar een heel mooi bedrag voor. Was goed betaald. Sterker nog, van de week belt diezelfde man. En die is zo tevreden dat ik het bedrag wat ik ging rekenen mocht verdubbelen. Zonder iets te doen. En dan denk je, ik stel 1 keer een vraag... Ik stel 1 keer een vraag, je gaat ervoor bidden en 3 uur later word je gebeld. Het is niet dat ik dan zelf denk, misschien moet je eens even wat gaan rondbellen of zo. Je wordt gebeld en je krijgt het gewoon in je schoot geworpen. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En ik denk dat we... vaker in ons leven mogen vragen en geloven dat wij een hemelse vader hebben die goed is en voor ons zorgt. Dat wij een hemelse vader hebben die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, waardoor hij zelfs in staat is om bergen te verschuiven als wij in geloof gaan staan. En hij heeft me op mijn hart gegeven om Smith Wigglesworth te lezen. Ik heb het inmiddels, een mooi boek voor de kerstvakantie. Dat is een geloofsman. Een man die absoluut geloof had. De eerste zinnen zijn al goed. Het draait allemaal niet om gevoel. Je moet gewoon de Bijbel lezen en de woorden van God moet je gaan geloven. En dan moet je in gaan staan en dan gaat het gebeuren. Oké, nou mooi. Dat gaan we dan doen. Maar er zijn geloofsmannen die grote dingen voor God hebben bereikt. De mannen Gods die gewoon God hebben geloofd in moeilijke tijden. Dat er weeshuizen zouden komen. Dat er wonderen zouden gaan gebeuren. We hebben dat geloof nodig om dingen voor God hier op aarde te gaan doen. En we mogen geen kleingelovigen zijn. De volgende. Ja, dat is dan ook gelijk die sleutel weer en die oproep. Vraag en geloof. Want daarmee ga je dat bovennatuurlijke vrijzetten. En zet gewoon de komende tijd eens een stap in geloof. Probeer eens een stap in geloof te zetten. Ik weet, de prediker die had een hele goede baan. Daarvoor, die werkte in de verzekeringswereld, dingen, had een dikke BMW, groot huis, alles erop en eraan. Maar hij wist, God gaat me op een dag roepen voor het evangelie. En hij zei, maar hoe kan ik God nou geloven voor mijn voorziening? Terwijl, ik heb gewoon een heel dik salaris. Zelfs een BMW met stoelen die precies op zijn maat waren gemaakt. Hoe kun je God dan, ja, hij had gewoon alles wat hij nodig had. En hij dacht, ik ga God geloven voor mijn schoenen. Ik koop geen schoenen meer. En op een gegeven moment was de zolder ongeveer af. Hè? En hij liep ongeveer op zijn sokken. En dat kon eigenlijk in de branche waar hij werkte niet. En toen nam hij een besluit. Ik ga God geloven. Dat God in staat is voor mijn schoenen te zorgen. En toen begon het. Hij kreeg handgemaakt leren Italiaanse schoenen. Gewoon kreeg hij van mensen die niet wisten van zijn belofte. 20 paar sportschoenen. Hij heeft totdat hij in fulltime bediening ging voor God geen schoenen meer gekocht. En ik in mijn grote geloof dacht ook een keer van nou, ik hoef eigenlijk, ik ga God ook eens geloven voor schoenen. 2 weken later, van bommelschoenen, hè? Ik was het compleet vergeten. En in één keer zit ik dan de dag daarna reek naar mijn werk en denk, verdraaid, ik heb dat 2 weken geleden gebeden. God hoort je gebed. Maar we moeten vragen en geloven. Ja, de volgende. Jacobus 1 vers 6. En als iemand van uw wijsheid tekortschiet, laat hij dan vragen naar God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. Prachtig, hè? Die geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here. Twijfel niet. Ga in geloof staan. De volgende. Ben jij wel eens een klein gelovige? De vraag is dus niet, voel je er wel eens een? Ben je er wel eens een? En wat ga je eraan doen? En bid ook voor elkaar. En vraag ook even of er nog speciale noden zijn. Als je voor elkaar gaat bidden. En bid daar dan ook voor. Ja? Oké. Dan hebben we nog ongeveer een kwartier.